Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
De sfeer was ook zo in Nijmegen. Ja, wij leven van hoog over. Als we dan ons waslijntje moeten schoonmaken voordat we de was ophangen. Nou, daar hadden heel veel mensen geen problemen mee. Want iedereen had wel kennis of familie die bij Hoogovens werkte. Of van Hoogovens leefde. Dat was echt de sfeer. Van de banketbakker tot de slager tot de speelgoedwinkel. De hele Eimond ademde. Ja, letterlijk, maar ook figuurlijk Hoogovens.
Ooit waren de Hoogovens de trots van de Eimond. Misschien zelfs wel een nationale trots. Leidde die trots er dan toe dat de minder mooie kant van het bedrijf werd genegeerd? En werd het economisch belang zo groot dat de overheid de milieuproblemen door de vingers zag?
Mijn naam is Annemarie Rozing, nieuwslezer bij Q Music en opgegroeid onder de rook van Tata Steel. Toen nog de Hoogovens.
Ik ben Jeroen Kraan, klimaatjournalist bij nu.nl en ik doe verslag van alle ontwikkelingen rond Tata Steel. Je luistert naar Tata's IJzeren Greep. Dit is aflevering 2, het kerstpakket.
Nou, pap.
Nou, goedemiddag Annemarie.
Goedemiddag. Kun jij eens vertellen waar wij zitten eigenlijk?
Nou, wij zitten in Heemskerk aan de Boompjes Ven. En we zitten aan tafel op deze mooie maandagochtend. En we gaan eens met elkaar praten, heb ik het idee, over Tata Steel, onze grote buurman.
Onze grote buurman.
Die al sinds 1918 hier dreigend aanwezig is.
We zijn in mijn ouderlijk huis in Heemskerk. En als ik met de trein vanuit Amsterdam hier naartoe reis, dan weet ik dat het tijd is om uit te stappen als aan de rand van de polder de pijpen en de rook van Tata in zicht zijn. Het maakt eigenlijk niet uit vanaf welke kant je komt. Je kunt bijna niet om de verschijning van de fabriek heen. Een handig oriëntatiepunt, zo zou je het ook kunnen zien. Mooi van lelijkheid. Ik woonde 19 jaar in Heemskerk voordat ik naar Amsterdam verhuisde. Een gezellig, redelijk, gemoedelijk, katholiek dorp. Misschien wat saai, maar wel het dorp met, als je het mij vraagt, het mooiste strand van Nederland. Strand Heemskerk. En al een aantal jaar ook uitgeroepen tot schoonste strand van Noord-Holland. Tenminste als je afgaat op de hoeveelheid zichtbare troep die daar op het strand ligt. Mijn vader, die woont er op zijn 71ste nog steeds.
Maar ik ben hier geboren en getogen.
Ja, geboren en getogen. Dat is eigenlijk deel 1 van het voorstelrondje. Kun je nog meer vertellen over jezelf?
Eigenlijk ben ik hier zo, ja, moet je zeggen, opgegroeid. En hebben we hier onze familie en kennissen en werkkring gevonden.
Ja. De jaren 50 en 60 hebben we het over, waarin mijn vader opgroeide in Heemskerk. In een typisch hoogovensgezin, waarin mijn opa tientallen jaren tot aan zijn pensioen werkt bij de fabriek. Mijn vader zelf die werkte, zoals zoveel jongens in zijn tijd, tijdens zijn vakanties bij de Hoogovens. Daar bleef het wel bij, want uiteindelijk werd hij geschiedenisleraar en werkte hij op verschillende scholen in Noord-Holland. En met zijn historische, soms ook iets wat uitgebreide kijk op zaken lijkt hij mij de uitgelezen persoon om te spreken. Onder meer over de invloed van de fabriek op ons dorp Heemskerk.
Het was een dorp. Hè. In de jaren 50, jaren 60 was het een beetje een soort ingeslapen tuindersdorp. Met veel tuinders en winkeliers en een kleine kern. En dat was het. En in de jaren 50, jaren 60 was de groei van Hoogovens enorm. Dus er zijn vanuit bijvoorbeeld Groningen, Drenthe, Friesland, zijn er veel mensen hier naartoe gekomen, omdat daar op het platteland was ook geen droogbrood meer te verdienen vanwege de mechanisatie of vanwege de slechte werkomstandigheden of dat er weinig verdiend werd. En bij Hoogovens kon je aan het werk.
Dagelijks stromen duizenden naar de Hoogovens. Niet alleen uit de naaste omgeving, maar van heinde en ver. Meer dan de helft van hen komt uit IJmuiden, Beverwijk en Haarlem. Bij elkaar ongeveer 4000. En nog eens meer dan 1000 uit Wijk aan Zee, Heemskerk, Velzen en Zandpoort. Maar ze komen ook uit Alkmaar.
Ook al had je geen opleiding, dan zorgde Hoogovens er wel voor dat je er eentje kreeg. Je zou kunnen zeggen dat er een metamorfose ontstond van kleine dorpjes naar grote gemeenten. Tot wel 40.000 inwoners. En die groei zorgt er ook voor dat er woningen nodig zijn. Iets waar Hoogovens je ook bij hielp. Er werden hele wijken uit de grond gestampt. Als je er werkte, kon je of een portiekflat krijgen, of als je geluk had, een eengezinswoning.
En zo zijn eigenlijk plaatsen als Heemskerk en Beverwijk en ook IJmuiden gegroeid.
Ja.
Door de duizenden mensen die uit andere delen van Nederland hier kwamen om te werken.
De fabriek is voor mijn vader een vertrouwde plek. Hij deed dus een vakantiewerk en zijn vader, mijn opa dus, werkte er ook. Bijna 40 jaar lang.
En met hem eigenlijk heel veel mensen in Heemskerk en Beverwijk en in Muiden. Dat waren eigenlijk toch wel, ja, zou je zeggen, de plaatsen waar de werknemers van Hoogovens vandaan kwamen. En zoals mijn vader ook, was het eigenlijk bijna iedereen, als je al eenmaal bij de Hoogovens begonnen was, dan werkte hij al 40 jaar. Ik heb het idee, toen ik een jaar of 8, 9 of 10 was, had ik het idee dat in de wijk waar wij woonden, iedereen bij Hoogovens werkte. Ja.
Het werk in de fabriek was bepalend in veel gezinnen. Met ieder huishouden een eigen rooster. Je vertrok 's nachts als je in de ploegendienst zat, of 's ochtends vroeg voor de dagdienst. Zo ook mijn opa.
Ja, hij ging 's morgens om, 7 uur, op zijn fietsje ging hij naar zijn werk, echt. En in 9 van de 10 nog met een checkie tussen de lippen fietsen ze. En dat kan me al herinneren. Dat was een hele grote groep mensen die fietsend naar hun werk gingen. En aan het eind van de dag, om 5 uur, gingen de poorten weer open en kwam er weer een massale groep mensen terug op de fiets. Ja. En dat ging zo dag in dag uit verder. En in de zomer waren er 2 weken vakantie. Ja, en dat was natuurlijk ook weer het hoogtepunt als werknemer of als arbeider van de Hoogovens. Want dan ging je op vakantie naar een van de vakantiehuizen van de Hoogovens. Want die zorgde ook wel weer voor zijn arbeiders, dat ze een goed vakantieverblijf kregen. En daar kon je weer voor inschrijven enzovoorts.
Ja.
En als er dan een familiefeestje was of een verjaardag, dan werd er over de Hoogovens gesproken. Bij welke ploeg ze staat. En iedereen kende elkaar ook een beetje.
En iedereen was ook wel trots op de.
En het was iets van trots. Trots zijn op je bedrijf. Want dit, we stropen de mouwen op. En zeker in de jaren 50. Nederland moest weer opgebouwd worden. En we kregen steun van de Amerikanen met de Marshallhulp enzovoorts. En het groeide enorm. En er was een enorme vraag naar staal. En op een gegeven moment was in de jaren 60 Hoogovens een van de grootste staalproducenten van de wereld. En daar waren ze trots op.
Als ik me iets levendig kan herinneren uit mijn tijd als kind, dan waren het de dagen voor kerst. Als mijn opa en oma het in mijn ogen enorme kerstpakket van de Hoogovens kregen.
Daarvoor ook zag je veel mensen nogmaals op hun fiets met zo'n enorm pakket op de bagage dragen, terugfietsen naar huis. En dan werd dat zo ten overstaan van het hele gezin, werd het kerstpakket geopend. Dus kijken wat de muur weer is.
En vaak was dat een doos vol met houtwol waar je op zoek ging naar cadeaus en lekkere dingen. En ik herinner me vooral veel drop, ingeblikt fruit, chocola en meer houdbare dingen. Het was met name een aanvulling op de voorraadkast. Maar al met al maakte de doos veel indruk. En ook al was je gepensioneerd of werkte je overleden man bij de fabriek, dan ontving je nog steeds een kerstpakket. Het beeld dat mijn vader schetst en dat ik ook wel heb vanuit mijn jeugd, mensen waren trots om er te werken, is dat van een bedrijf dat goed is voor zijn werknemers. Zo was er zelfs een speciaal fonds.
Je had het Wenkenpachfonds, dat is speciaal voor mensen die niet zoveel te besteden hadden, konden daar renteloos geld lenen. Als je kinderen ging studeren, kreeg je daar geld voor.
Heb jij ook nog gehad, toch?
Het schijnt dat ik dat geld
heb.
Dat ik ook dat gehad heb. Maar mensen zorgden voor een woning. En vergeet niet natuurlijk ook, dat is ook wel een leuke, ze hadden een eigen inkoopvereniging. Dat als je als arbeider van de Hoogovens, op zaterdag was het bij in Velsen Noord, had je de Gieteling, was een winkel. En dan kon je tegen inkoopprijs, kon je daar je eerste stofzuiger, je eerste wasmachine, je luxe koffiezetapparaat kon je daar kopen. Dus ja, er werd wel nagedacht van hoe kunnen we onze arbeiders niet alleen vasthouden, maar ook wel ervoor zorgen dat er goede sociale voorzieningen zijn.
Ja.
En ze zorgt ook voor dat buurtwerk, tegenwoordig is dat bijna niet meer, maar buurthuizen en dat soort zaken, zijn voor een deel ook gesubsidieerd door de hooghouders. Rode Kruis in Beverwijk, ja, alom bekend als het brandwondencentrum, is voor een groot deel ook opgezet vanuit de hooghouders.
Ja, ook in de omgeving lijkt Tata het dus goed te willen doen en neemt het allerlei initiatieven in de buurt. Het grote Tata schaaktoernooi, dat al 80 jaar bestaat, is daar een bekend voorbeeld van. En ook bij andere sport- en sociale activiteiten is de fabriek betrokken. Hoogovens kweekt een sterk staaltje goodwill en sentiment.
Op zoek naar meer mensen die iets kunnen vertellen over de geschiedenis van de hoogovens, kom ik de naam Jan Mol tegen. Hij woont inmiddels al een flinke tijd in Andijk, een stuk verderop in Noord-Holland. Jan werkte 15 jaar lang voor de hoogovens. Daarna nam zijn carrière een onverwachte wending toen hij ging werken voor de Milieudienst van de provincie Noord-Holland. Hij start zijn carrière bij de hoogovens in 1975.
Toen heb ik eerst een jaar op een walserij gewerkt. En daarna ben ik op de kooksfabriek terechtgekomen, kooksfabriek 2.
Jan wordt procesoperator. Op de kooksfabriek 2 dus. Juist die fabriek die nu voor omwonenden een doorn in het oog is. Voor Jan was het in die eerste jaren flink wennen.
Ik kan me nog het moment herinneren dat ik voor het eerst naar het hoogoventerrein, op het hoogoventerrein zelf kwam. Dat was na mijn medische keuring. En mijn vader had toen een vergadering op het bedrijf. Dus die had gezegd, nou loop maar even naar mijn vergaderlocatie toe. Dan kun je met mij weer mee terugrijden. En toen kwam ik de poort binnen en toen rook het naar ammoniak en allerlei stank en stof en zo. En toen moest ik bij kooksfabriek 1 in de buurt zijn. En toen dacht ik, wat een zwarte stinkbende. Echt, zo voelde dat. En toen kwam ik op kooksfabriek 2 werken later. Eerst stage lopen en laten werken. En toen kwam ik erachter dat die fabriek was 6 jaar oud. Maar dat was eigenlijk al net zo. Dat zag er net zo uit als die kooksfabriek 1 die er al tientallen jaren stond.
Ja.
Dus het proces was een heel vuil proces in die tijd.
Hoe moet ik me uw werk daar dan voorstellen? Stond u daar echt bij die hete ovens, zeg maar? Of,
dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb daar voornamelijk aan wat ze daar noemden de witte kant gewerkt. Dus je hebt daar de zwarte kant en de witte kant. De zwarte kant, dat is de aanvoer van de kolen. Het stoken van die ovens het vullen van de ovens met kolen en het weer uit de ovens vandaan drukken van de kooks. En het het dicht houden van die kooksbatterij, dat noemen ze batterijen waar die kolen ingestort worden. Dat gas wat ontwijkt uit die kolen, dat noemen ze ruwgas. Dat is 1000 graden en daar zitten allerlei componenten in. En dat gas moet gereinigd worden in de gasreiniging. En de gasreiniging, dat was het domein waar ik voornamelijk werkzaam was.
Jan werkte dus in een kooksfabriek waarvan we nu weten dat er veel giftige uitstoot uitkwam. Maakte u zich dan ook zelf zorgen daarover op dat moment?
Nou, ik was 18 of 19 dat ik daar kwam. En ik was opgevoed ooit in een Rooms-Katholiek gezin. Van ja, je doet wat je gezegd wordt. Hè. Dat is een beetje, dus ja, je neemt het leven zoals het komt. En toen ik daar was, toen vond ik het wel. Ik had daar stage gelopen ook. Vond ik het ook wel smerig. Maar ik ben er toch naartoe gegaan. Maar vrij kort nadat ik daar kwam, dat is best wel aardig. Ik was actief in de vakbond, de FNV. En er was een werkgroep Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. En ik had wel het idee dat ik er ook eens naartoe moest. En daar kwam op een gegeven moment een bedrijfsarts van Hoogovens. Die kwam daar melden dat op de Hoogovens, met name op de kooksfabrieken, kwamen stoffen vrij en werden de arbeiders blootgesteld aan stoffen waarvan in Engeland was aangetoond dat ze kanker konden veroorzaken. De kanker heette in het Engels de chimney sweepers cancer. De schoorsteenvegerskanker. En dat was een balzakkanker, kanker aan het scrotum. Dat kwam daar vaak voor.
De bedrijfsarts van de Hoogovens beseft dat dit in de kooksfabrieken ook wel eens zou kunnen voorkomen, omdat daar dezelfde zogeheten pakstoffen vrijkomen. een reden dat ze de Airstream-helm introduceren.
En toen kreeg iedereen die met die giftige stof, die op die fabriek moest werken, die giftige stoffen mogelijk zou binnenkrijgen, die kreeg een helm, een Airstream-helm. Een helm met een ventilatortje en een filtertje. En dan werd het gefilterd. Ja. En dan kreeg je schone lucht in plaats van die mogelijk pakhoudende lucht.
Na 15 jaar bij de hoogovens besluit Jan Mol iets anders te gaan doen, wat zijn positie ten opzichte van het bedrijf drastisch verandert. Hij gaat in 1991 aan de slag voor de provincie Noord-Holland als milieuinspecteur. Vanaf dat moment moet hij onder andere zijn oude werkgever in de gaten gaan houden. Een interessante tijd, want in dat jaar daalt een serie grafietregens neer op Wijk aan Zee. Die ontstaan bij het gieten van zogeheten staalslakken, een restproduct uit het staalproces. Soms gaat bij dat proces iets mis, waardoor grote stofwolken de lucht ingaan. Vooral in Wijk aan Zee zitten de huizen en straten daardoor onder een dikke laag stof. In 2018 gebeurde het weer en leidde dat tot grote onrust in de omgeving. Het was het begin van de milieustrijd van Antoinette Verbrugge, die je hoorde in de vorige aflevering. In 1991 zijn er ook boze reacties, maar lopen de gemoederen toch minder hoog op.
De sfeer in die tijd, ook in Wijk aan Zee, was: er is een grafietregen geweest. Dat werd gemeld. Jongens, hier is een grafietregen geweest. Hoogovens ging vervolgens naar Wijk aan Zee. Ging daar bonnen uitdelen voor het door de autowedstrijd te halen van de auto. En de mensen waren weer tevreden. Hun grootste zorg was dat een auto vies was geworden. En als Hoogovens die liet reinigen, dan waren er zullen best mensen ontevreden zijn geweest, maar dan verstomden de geluiden uit de omgeving. Dan vond iedereen het wel weer goed. Als je nu terugkijkt op Nederland in die tijd en tot die tijd, dan was Nederland verzuild. En in de IJmond kun je zeggen dat Hoogovens een soort eigen zuil had. Waarbij zaten mensen van Hoogovens in de gemeenteraad en in de schoolbesturen. Die zaten overal in en maakten gewoon... Ja, nou, de dienst uit is een groot woord, maar... Mensen van Hoogovens was zo geïntegreerd in die gemeenschap daar. Iedereen leefde er direct of indirect van. Dus de hele IJmond ademde, ja, letterlijk, maar ook figuurlijk Hoogovens.
Jan komt bij de provincie te werken in een tijd waarin er steeds meer vragen over milieu en gezondheid worden gesteld. Niet alleen over de gezondheid van de medewerkers bij de fabriek, maar ook van de omwonenden die net zo goed te maken krijgen met de stoffen uit de schoorstenen van de hoogovens.
Als u nou terugkijkt naar uw tijd in het toezicht, denkt u dan van, goh, hadden we nou maar, was het dan maar wat minder focus geweest op dat economisch belang en iets meer op het milieu, dan hadden we nu misschien deze situatie niet gehad? Of denkt u van, ja, dat is gewoon...
Als handhaver vond ik destijds de vergunningen van hoogovens altijd te ruim. Ik had graag gewild dat ze strenger waren. Maar als ik reëel terugkijk, denk ik, die vergunning had zo streng niet kunnen zijn, maar die had de problemen van vandaag de dag niet kunnen voorkomen.
Het verhaal heeft twee kanten, maar laat niet onverlet dat het bedrijf jarenlang grenzeloos heeft kunnen uitbreiden en grenzeloos heeft kunnen uitstoten. Dat is gewoon zo.
Als ik het met mijn vader heb over Tata's invloed in de omgeving, komen we uit op de hechte band met het Rode Kruis ziekenhuis.
Ik weet wel natuurlijk dat de invloed van Hoogovens in het, zeg maar even, het normale leven in Beverwijk, Heemskerk enzovoort, maar ook in grote instanties zoals het Rode Kruis ziekenhuis, groot was ten aanzien van financiële ondersteuning, van aanschaf van medische apparatuur enzovoort. Ik denk dat dat wel een belangrijke rol speelt.
Zijn artsen, konden artsen vrij uit hun conclusies trekken?
Dat denk ik niet. Ik heb wel verhalen gehoord van artsen bij het Rode Kruis ziekenhuis die fluisterden tegen oma die opgenomen werd in het ziekenhuis. Ja, het is wel opvallend dat toch wel veel mensen met vormen van kanker hier in het ziekenhuis komen en overlijden.
In dat geval een vorm van darmkanker.
Een vorm van darmkanker.
Ja.
Tegenwoordig kennen wij het fenomeen klokkenluider. Hmm. En trek je aan de bel en dan weet je van, oké, er kan wat gebeuren en ik word gesteund. Maar in die tijd, als je dat deed, ja, je was een roepende in de woestijn. En er werd er meteen natuurlijk vanuit, als er al gereageerd werd, meteen gezegd van, ja, nee, maar Dat zijn andere zaken, dat zijn andere oorzaken. En
dat gaan we niet onderzoeken.
Dat gaan we niet onderzoeken.
Het is moeilijk. Ik heb zelf op die kookschool. Staat die uit of staat die nog aan?
Ik loop nog steeds.
Oké. Okay. Toen ik nog op de Kooksbrug werkte, toen hoorde ik, en daar werd door dat personeelslid, destijds een opzichter, werd er wel eens wat lacherig over gedaan. Ja, er was iemand van de provincie en die stond op het overdek. En achter hem was er een vulgatdeksel heel erg lek en daar kwamen die dampen uit. Maar gelukkig wist die collega het zo te manoeuvreren dat die man van de provincie het niet zag. En toen later bij de provincie, die man een collega van mij werd, een vergunningverlener, toen heb ik hem dat verhaal verteld. En toen zei hij, ja maar Jan, denk je dat ik dat niet gezien heb? Maar ik kan ook niet alles doen daar. Dus weet je, het was ook wel een gevoel van onmacht, denk ik.
Maar wat wil ik toch nog even op doorvragen? Want ja, wat zegt dat dan over... misschien is dat dan naïef van mij als buitenstaander, dat ik denk dat wij wetten en regels hebben en dat we dit soort bedrijven die een grote impact hebben op het milieu goed in het gareel houden. Maar eigenlijk is dus jouw ervaring uit die tijd in ieder geval, zo'n bedrijf hou je niet in het gareel. Dat er gebeurt gewoon van alles en je doet je best, maar...
Mensen kijken er tegenaan alsof de provincie en de ambtenaren van de provincie een soort positie hebben dat ze het allemaal maar kunnen regelen. Maar niemand heeft die positie, denk ik.
Hoogovens, Tata Steel. Een zegen voor de regio of een ontembaar monster dat de omgeving op den duur onleefbaar maakt? Als bekend wordt dat we deze podcast maken, word ik door verschillende mensen benaderd met verhalen over familieleden die ziek werden in de IJmond. En die van de arts te horen kregen dat het wel eens door de hoogovens zou kunnen komen, maar dat ze het daar niet over mochten hebben. In de volgende aflevering zoomen we in op de gezondheid van omwonenden. Want wat doet de uitstoot van Tata Steel nou echt met de mensen die in de buurt wonen?
Toen ik daar dus ook in BVW kwam als vaste lid van de staf, toen maakte ik ook wel eens opmerkingen van god, we zien toch wel vrij veel kanker hierin. En niet alleen longkanker, maar ook andere aandoeningen. Nou, dat werd door de staf heftig ontkend. Want het kwam al door het roken. Kortom, je moest er niet over praten.
Tata's IJzeren Greep is een podcast van nu.nl. De serie wordt geregisseerd en geproduceerd door David Achter de Molen van het podcastkantoor. Onderzoek en presentatie worden gedaan door ons, Annemarie Rozing en Jeroen Kraan. Eindredactie is in handen van Frank Brinkhuis. Vond je dit een interessant verhaal? Laat dan vooral even een recensie achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan via de plek waar jij het liefst naar je podcast luistert of via nu.nl/tatasteel. Heb je een reactie of tip? Stuur dan een mailtje naar jeroen@nu.nl.
Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.